Goedemorgen. De profeet Haggai staat vanochtend op het programma. En dan kunt u vermoedelijk al weten waaruit wij gaan lezen als wij Gods woord openen. Dat is het boek Ezra. Verrassing, hè? Ja. Goed, Ezra, hoofdstuk 4. En we komen zometeen natuurlijk op Haggai uit, anders dan klopt de titel niet. Maar deze profeet wordt ook genoemd in het boek Ezra en dat vormt de context. Ezra 4, vers 24. Daar staat, zo werd de arbeid aan het huis Gods te Jeruzalem gestaakt en bleef stilliggen tot het tweede jaar van de regering van Darius, de koning van Perzië. Maar de profeet Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo, traden bij de Judeërs die in Juda en Jeruzalem woonden als profeten op in de naam van de God van Israël. Toen maakten Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, zich op en begonnen te bouwen aan het huis van God die in Jeruzalem woont. En de profeten Gods stonden hun met hun hulp terzijde. Tot zover uit het woord van God. We gaan dit voorjaar in drie keer ons bezighouden met drie profeten. De profeet Haggai, de profeet Zacharia, de profeet Maleachi. En elke zondag een keer. En in de auto zei ik al tegen David, ken jij het woord de post-exilische profeten? Nou, hij is taalkundig zeer onderlegd, maar dit woord stond er nog niet in. Dus ik weet niet of u het wel kent. Maar deze drie profeten tezamen, die heten wel de post-exilische profeten. En wat betekent dat? Het woord post betekent na. En het woord exil, exilisch, het woord exil is ballingschap. Het zijn drie profeten die na de ballingschap in Babel hebben geprofeteerd. Haggai en Zacharia, die worden hier in Ezra genoemd en Maleachi heeft later geprofeteerd. En je zou kunnen zeggen dat deze drie profeten een hele bijzondere boodschap hebben voor mensen die als het ware het werk van God op aarde willen oppakken. In de ballingschap was de tempel platgegooid, Jeruzalem was platgegooid. Er was niet zo heel veel over van alles wat er in Palestina stond. En na de ballingschap begon het werk weer. En als je deze drie profeten leest, dan is het thema eigenlijk hoe je kunt bouwen, kunt helpen in het grote werk van God. En elke profeet heeft eigenlijk een eigen accent. Je zou kunnen zeggen dat Haggai zich vooral bekommert om het huis van God, dat wil zeggen de tempel. Dat Zacharia zich vooral bekommert om de stad van God, om Jeruzalem. En dat Maleachi zich vooral bekommert om het volk van God. En tezamen vormen zij dan ook een bepaalde eenheid in de Bijbel. Goed, het is een Engels plaatje, vond ik op internet. Maar die kleine profeten, Haggai is een kleine profeet, zo wordt hij dan wel genoemd, 1 van de 12. Dat wil niet zeggen dat hij klein van gestalte was, daar weten we helemaal niks van. Het wil ook niet zeggen dat hij onbelangrijk was, ook dat niet. Klein wil zeggen dat hij een Bijbelboek geschreven heeft wat tot de kleinere boeken behoort. Er zijn een aantal grote profeten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel. En Daniel plakken wij erbij aan. Dat zijn de grote profeten die dikke boeken hebben geschreven. En dan hebben we een aantal kleine profeten die dunne boeken hebben geschreven. En als u al die profeten zou plaatsen in de tijd waarin ze geleefd hebben, dan vindt u hier in dit lijstje vindt u ze allemaal. Er zijn ook een aantal profeten die trouwens geen boeken hebben achtergelaten, zoals Elia en Elisa. Maar dan ziet u dat eigenlijk al die profeten geprofeteerd hebben tijdens een bepaalde periode in de geschiedenis. En het staat daarboven in die balk en de periode van Egypte, Assyrië, Babylon of Perzië. Wie was het belangrijkste rijk, wie vormde de wereldmacht in die tijd? Wie domineerde eigenlijk het land Palestina? En we leven nu na de ballingschap, na de periode dat Babel het voor het zeggen had. We komen nu in de tijd van de Perzen, het Perzische Rijk. En voor we verder gaan wil ik daar eerst iets over vertellen. En u kent natuurlijk allemaal het boek Daniël. En u weet dat in Daniël 5 daar een groot feest was. Belshazzar die was daar en had de tempelgerei tevoorschijn gehaald. En toen verscheen er op een gegeven moment een schrift op de muur. Gewogen en te licht bevonden. Enzovoort. Maar deze woorden, daar zitten de woorden tefal uvarsin. Dus het woord uvarsin in. Uvarsin, dat is een dubbelzinnig woord. Het woord u is en in het Hebreeuws. En farsim, dat is eigenlijk het woord voor pers. Dus wat je in die dubbelzinnige uitdrukking op de muur ziet, is aan de ene kant dat er een oordeel komt over Babel, die Babylonische koningen, die gewogen zijn door God, die in hun hoogmoed de tempel leeggeroofd hebben en Gods naam te grabbel gooien. En tegelijkertijd in dat woord er staat, let op, de Perzen komen eraan. En dan eindigt Daniël 9 heel onheilspellend dat in dezelfde nacht Babel viel voor de legers van Cyrus de Grote. Een Perzische vorst. Eigenlijk wat u in Daniël 5 vindt, is de overgang van het wereldrijk van de Pers, van de Babyloniërs, naar het wereldrijk van de Perzen. En als u dan terugkijkt naar Daniël 2, waar het grote beeld beschreven wordt met die vier kleuren, dat is dat beeld wat die wereldrijken weerspiegelt. En op een gegeven moment komt daar het gouden hoofd, dat zilveren borststuk, dat bronzen middenstuk en die ijzeren benen. En dan komt daar die steen die als het ware dat beeld omver botst. En uit die steen komt het rijk van God voort wat de aarde vervult. Daniël 2 is een profetische vooruitblik op de wereldgeschiedenis. En eigenlijk vind je daar al die vier wereldrijken. Daar vind je als eerste het Babylonische Rijk. Dat Babylonische Rijk, dat gouden hoofd. Wie was het Babylonische Rijk? Dat waren de koningen zoals Nebukadnezar en zijn opvolgers. Dat waren koningen die heel erg agressief het hele Midden-Oosten veroverden. En daar de grote wereldmacht vormden. En die op een gegeven moment ook Jeruzalem hebben ingenomen. En de Judeërs in ballingschap hebben gevoerd in 2 of 3 ladingen. Dat is dat eerste wereldrijk. Nou, dat is de tijd tot en met de Babylonische ballingschap. Maar vervolgens valt Babel, Daniël 5. En dan begint er een nieuwe tijd. Dan begint er een tijd waarin niet meer de Babyloniërs, maar de Perzen de wereldmacht hebben. U ziet de kaartjes bij en die kaartjes geven ongeveer aan hoe groot die rijken waren. Dat was dus echt een megarijk van de Babyloniërs. En dat is niet anders voor het Perzische Rijk. Toen het Perzische Rijk in de tijd van Darius en van Xerxes zijn hoogtijddagen had, was het hele Midden-Oosten tot en met India toe in handen van de Perzen. Dat was de grote wereldmacht. Dat was als het ware dat zilveren middenstuk in dat beeld. In die tijd leven we nu. Dat niet meer Babel, maar Persepolis, de hoofdstad van de Perzen, het voor het zeggen had. En dan daarna komt in dat beeld komen er natuurlijk nog 2 volken. Dan hebben we het Griekse Rijk. Dat kent u natuurlijk van de geschiedenis. U weet Alexander de Grote, die op een gegeven moment in een enkele jaren tijd heel het Midden-Oosten heeft veroverd. En vervolgens de Grieken de macht hadden. Overigens, wat wij uit de boeken leren op onze Griekse les, op onze geschiedenisles, is dat je die Perzische oorlogen hebt gehad, die de Grieken hebben gewonnen. De eerste Perzische oorlog, de tweede Perzische oorlog. En dat waren oorlogen waarin Xerxes, de grote, de Perzische koning, probeerde om de Grieken ook in te lijven bij het Perzische Rijk. Als dat gelukt was, was er geen Europa geweest. Gelukkig hebben de Grieken stand gehouden en Griekenland bleef onafhankelijk. En later bracht Macedonië Alexander de Grote voort. En die heeft een einde gemaakt aan dat Persische Rijk zo rond 330 voor Christus. En daarna komt nog het Romeinse Rijk. Nou, hier kunnen we heel lang over spreken. Maar voor vanochtend is het vooral belangrijk dat we dat Persische Rijk op het netvlies houden. Hoe is het gegaan? Als u de boeken Koningen en Kronieken leest, dan ziet u dat de koningen in Israël en Juda ongehoorzaam waren aan God. Eerst werden de 10 stammen weggeleid, die werden weggeleid door de Assyriërs. En later werden ook de 2 stammen weggeleid door de Babyloniërs. En dan zien we, als op een gegeven moment Babel ten onder gegaan is, dat de Perzen komen, koning Cyrus, die wordt in Jesaja koning Kores genoemd, de man van Gods raadsbesluit, omdat deze koning een grote rol speelde in het plan van God. Welk plan? Het plan om het volk Israël, of eigenlijk Juda, terug te brengen uit Babel, terug te brengen naar het land Palestina, het beloofde land, om daar het altaar opnieuw op te richten, om de tempel opnieuw op te richten, om de stad opnieuw te herbouwen. En dat kunt u lezen in de boeken Ezra en Nehemia. En u vindt dat het boek Ezra begint met het bevelschrift van Cyrus, die de Judeërs gunstig gezind was en hen liet terugkeren om naar hun eigen stad te gaan, om hun eigen God te aanbidden. Dat was in feite gewoon de politiek van Cyrus. Dat deed hij met heel veel volken. Hij dacht, ik kan al die volken hier in gevangenschap houden. Dan moet ik elke dag ze in de gaten houden. Ik kan ze veel beter, kan ik ze naar hun eigen land terugsturen. Hun eigen goden en tempels te laten vereren en te herbouwen. En dan hoop ik dat ze daar ook voor mij gaan bidden. En dat zal de rust in mijn grote rijk ten goede komen. Nou, zo deed hij dat ook met de Judeërs. Die kregen ook de mogelijkheid om terug te keren. En dan zie je in het boek Ezra dat er een groep van een kleine ruime 40.000 Judeërs keert terug. Het merendeel bleef dus in Babel. Die hadden daar huizen gebouwd, die hadden daar een leven, die hadden daar hun familie, hun contacten, hun sociale netwerk. Maar 40.000 Judeërs die keerden terug. En die komen dan terug, dat kunt u lezen in Ezra 3, en dan wordt het altaar herbouwd en dan worden de eerste offers gebracht weer op de ruïnes van dat wat er van de tempel in Jeruzalem over was. En heel moedig beginnen ze dan ook met de tempelbouw. Dan beginnen ze ook de tempel op te bouwen. Nou, veel verder dan het fundament komen ze niet, want dan is er stront aan de knikker, zou je zeggen. Dan komt de tegenstand. Want in de tijd dat de Judeërs in Babel waren, dat was ook het beleid van de Babyloniërs toen ze die volken wegvoerden, toen plantten ze andere groepen, andere volken in die landen. Dus Jeruzalem, dat was niet onbewoond, maar daar had je bijvoorbeeld de Samaritanen. En de Samaritanen, dat was een mengsel van de oude 10 stammen en andere volken. Nou, die woonden daar en die waren het er niet mee eens dat daar een nieuwe tempel gebouwd werd en dat daar de Joden terugkwamen met alle claims van dit land is van ons, de stad is van ons, de tempel is van ons, wij gaan dit helemaal weer herstructureren en herbouwen. Nou, dan wordt de tempelbouw, die wordt uiteindelijk onder de tegenstand opgeschort, die komt tot stilstand en dat blijft dan een hele tijd zo liggen. Totdat God op een gegeven moment 2 profeten stuurt. De ene profeet is Zacharia en de andere profeet is Haggai. En die 2 profeten die krijgen de boodschap van God aan de Judeërs om met die tempel aan de slag te gaan. En dat gebeurt. Die profeten, zo hebben we gelezen in Ezra 5, die stonden het volk terzijde. Die hebben ze aangemoedigd. Die hebben een boodschap gegeven van bouw nou verder, ga nou verder om met het werk van God. Waar liggen je prioriteiten? Kom op mensen, laat ons deze zegen niet afpakken. Dat is wat ze gedaan hebben. En dan in Ezra 6 is de tempel voltooid in het 6e jaar van koning Darius. Nou, als we dan verder gaan, dan komen we een volgende keer nog wel op. Als die tempel dan compleet is onder leiding van Haggai en Zacharia, dan heb je nog wel wat andere profeten en dingen die gebeuren, raakvlakken met de Bijbel. Nog het boek Esther, wat ergens in deze tijd speelt. Waarschijnlijk met Ahasveros, met Xerxes. Die wordt Ahasveros genoemd. En later nog het boek Maleachi. En in de tussentijd hebben we ook nog Nehemia. De datering van Esra en Nehemia, met name wanneer Nehemia nou precies stadhouder was, dat is nogal een lastig ding. Maar dat is allemaal in deze Perzische periode. Dus dan ziet u dat er heel wat informatie en boeken in de Bijbel te vinden zijn over deze Perzische tijd. Haggai, Zacharia, Maleachi, hebben het boek Esra, Nehemia en Esther. En ook nog wel een aantal profetieën. Goed. Perzië, een wereldrijk. Een heel groot en machtig rijk. Het zijn de tijden van de volken. Dat wil zeggen, zoals Daniel dat noemt, de tijd dat God de macht over de aarde geeft aan volken. Dat er machthebbers zijn, die worden in dat beeld gezien, maar in Daniel 7 vindt u zo'nzelfde visioen en daar worden ze uitgebeeld door wilde beesten. God legt als het ware zijn heerschappij over het land Israël in de handen van de volken. Eerst de Babyloniërs en nu de Perzen. En het Perzische Rijk, het was een heel groot rijk met een hele grote cultuur. Daar zijn ook heel veel dingen van teruggevonden. Ik zei het al, Persepolis is de hoofdstad van het Perzische Rijk. Het was gebouwd, ik dacht, door Darius. En dit schijnt er nog te staan. Ik ben nooit geweest, maar wat er van Persepolis is, misschien staat het ook wel op de kaart. Nee, dat staat er niet op. Maar het zijn dus opgravingen die er zijn. En daar rechtsboven, dat is de zogenaamde Cyrus-cylinder. Ik denk dat die in het British Museum staat in Londen. Dat is dus een cilinder in spijkerschrift geschreven van koning Cyrus, waarin hij onder andere vertelt over hoe hij al die volken naar hun eigen plek liet teruggaan. Wat dus een bevestiging vormt, overeenstemming heeft met het verhaal van Esra 1, de geschiedenis zoals de Bijbel die geeft. Nou, dit is de tijd waarin wij leven. En dan bevinden wij ons in die afgelegen provincie bij de zee in Jeruzalem. En daar was het kleine groepje Joden, 40.000, teruggekeerd. En die topden, die zwoegden aan de tempel. Of beter gezegd, die waren gestopt met tobben en zwoegen. Ze hadden het werk opgegeven. Goed, wie was Haggai? Haggai is een profeet die vervolgens opkomt met een boodschap van God. En eigenlijk weten we maar heel weinig van deze man af. Net zo weinig als we weten van wie Zacharia was en wie Maleachi was. Hij wordt genoemd in het boek Haggai een bode van de Here. Hij komt als een profeet. U weet wat een profeet is. Een profeet is iemand die de toekomst voorzegt, maar is ook iemand die het woord van God voortzegt. Is een doorgeefluik van woorden van God. En daar kan een toekomstprofetie onderdeel van uitmaken. Maar dat hoeft niet. Haggai, het meeste van wat Haggai schrijft, is een boodschap aan het volk Israël. Een boodschap van God die gaat over hun prioriteiten. Omdat Haggai een verwijzing maakt naar de vroegere heerlijkheid van de tempel, wordt er wel gedacht dat Haggai een oudere profeet geweest is. En Zacharia, die wordt, ik dacht in Zacharia 2, een jonge man genoemd. Ook dat is niet helemaal zeker, maar dat lijkt er wel op. En dan zou je dus een oude profeet en een jonge profeet samen hebben, die samen tegelijk bij Juda komen. En wat we wel weten, of vermoeden, is dat Haggai ook met die groep onder Zerubabel in Esra 2 is teruggekeerd uit Babel. Dat hij dus al Jood was, ook bij die groep hoorde en vervolgens dus in Israël woont. Maar eigenlijk weten we dus heel erg weinig over Haggai. Er worden wel een aantal data genoemd in het boek Haggai. En die zijn allemaal in die periode die Esra ook noemt. In dat tweede jaar van koning Darius, als die profeten komen. En dan later dan in het zesde jaar van Darius, dat is die koning van Perzië, dan is de tempel voltooid. Dus in die periode treedt Haggai op. En die data die liggen ook heel erg dicht op elkaar in de zesde maand, de zevende maand, de negende maand. Dus eigenlijk binnen een paar maanden tijd heeft Haggai geprofeteerd. Een hele korte, kernachtige bediening. Misschien heeft hij nog langer geprofeteerd, maar dat weten we dan niet. Wat de Bijbel hierover meldt, is allemaal in die paar maanden gebeurd. Goed, de Perzische periode. Perzië, het Perzische Rijk, heeft zoals zoveel vele heersers gehad. Dat begon ermee met Cyrus de Eerste, koning Cyrus. De Griekse naam is koning Kores. Dus die namen, die vindt u al in Jesaja. Daar wordt heel aangekondigd dat er straks iemand zal komen om het volk te verlossen. Na koning Cyrus, dat was degene die dat rijk eigenlijk gegrondvest heeft, heb je Cambyses, dat is een heerser waar iets minder van bekend is. Dan is er een soort revolutie, CQ, volksoorlog. En dan zijn er wat bedriegers die proberen de troon te bestijgen. Maar uiteindelijk is het Darius I, die ook wel Darius de Grote wordt genoemd, die dan op de troon komt. En die is dan de koning in deze tijd. En die regeert ook heel lang. En daarna hebben we nog Xerxes. Xerxes de Grote, bekend van de oorlogen met de Grieken. De Grieken noemen dat de Perzische oorlogen. De Perzen noemen het ongetwijfeld de Griekse oorlogen, die trouwens verloren heeft. En daarna komen er nog een aantal andere vorsten. En uiteindelijk is het Alexander de Grote die de laatste telg van dit geslacht, Darius de Vierde, Darius de Derde, tot in mootjes hakt en uiteindelijk dan dat rijk te gronden laat richten. En in die periode van Darius, dat is die grote koning, de man eigenlijk die dat rijk... Cyrus was de vechter. Dat was degene die oorlog voerde, die dat rijk tot de grenzen veroverde en vestigde. Maar Darius, dat was de organisator, de bestuurder, die het rijk indeelde in satrapieën. Een satraap, dat was een soort stadhouder in een bepaalde regio. En die daar een heel efficiënt systeem voor regering voor in de plaats zetten. De Persen die gingen er prat op dat de boodschappers binnen enkele dagen op elke plek in het Rijk hun boodschappen konden afleveren. De eerste georganiseerde vorm van telecommunicatie voor WhatsApp. Nu gaat het nog wat sneller, met groeiende paarden enzovoort. Daar hadden ze speciale wegen voor laten aanleggen, die allemaal daar in dat centrum van de macht eindigden in Persepolis. En die boodschappers die konden alle kanten opgaan met boodschappen van de koning. Goed, we gaan zo langzamerhand naar Haggai toe. In het boek Haggai en ook in het boek Zacharia en ook in het boek Ezra, daar vindt u die twee leiders van het volk Israël. Daar is een geestelijke leider en daar is een wereldlijke leider. De geestelijke leider is de hoge priester Jozua. Jozua, de zoon van Jozadak, gewoon uit de priesterlijke lijn. Hij was de religieuze gezaghebber in Israël. En daarnaast had je Zerubabel. En Zerubabel, dat was de landvoogd, zo wordt hij genoemd. Het is een beetje onduidelijk of Zerubabel hetzelfde is als Sesbassar in Ezra, waarschijnlijk wel. Dus die Zerubabel wordt in Haggai genoemd en Sesbassar in Ezra. En wat ook onduidelijk is, is wat precies zijn positie was. Waarschijnlijk was hij een lagere beambte die teruggekeerd was met die 40.000 Joden die van Babel naar Jeruzalem ging, met het gezag van de Perzische koning of iemand namens hem om daar in Jeruzalem de boel op orde te brengen en die tempel te herbouwen. Hij had in ieder geval een bestuurlijke functie. En dit is interessant. Hier heb je dus twee leiders van het volk Israël. Je hebt een priester en je hebt een landvoogd, een stadhouder. En die twee lijnen vind je eigenlijk in de hele Bijbel terug. Je vindt aan de ene kant de lijn van David met de koningen en aan de andere kant de lijn van Aaron met de priesters. En die twee lijnen vermengen zich niet. En eigenlijk is er maar één persoon die straks die beide functies tegelijkertijd zal vervullen. En als koning en als priester. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij zal koning zijn en op de troon van David zitten. En hij zal priester zijn. Want dit is één van de dingen waar de Hebreeënbrief uitgebreid over schrijft. En ons uitlegt dat het priesterschap van de Heer Jezus dus eigenlijk iets heel anders is dan het priesterschap van Aaron. Want Aaron was priester, kon geen koning zijn. En de Heer Jezus, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, is daarom priester van een andere orde. De priester volgens de ordening van Melchizedek, die we heel vroeg in de Bijbel vinden, Genesis 14. En die priester was en tegelijkertijd koning. Hij was priester van de Allerhoogste en hij was koning van Salem, dus koning van Jeruzalem. Die twee lijnen die komen dus als het ware pas in de Heer Jezus bij elkaar. Maar in de tijd van Haggai heb je die twee figuren nog apart. Zerubabel en Jozua. Die krijgen we trouwens nog terug in Zacharia. Daar komt met name Jozua nog uitgebreid aan bod. Goed, het overzicht van het boek Haggai. Nou, Haggai is een heel kort boek. Het is een boek van maar twee hoofdstukjes. En er zijn verschillende woorden die eigenlijk steeds ingeleid worden met een datum. Je zou kunnen zeggen, Haggai vermaant. Haggai heeft woorden van bemoediging. Haggai heeft een zegen. En Haggai heeft een profetie. Dus eigenlijk, hoe klein dat boekje ook is, dat boekje bevat heel verschillende dingen. Het vermaant Israël om die tempelbouw weer op te pakken. Het bemoedigt Israël door het te laten zien, door te zeggen dat God met ze is. Er is zegen omdat God zegt, als ik bij jullie ben, dan zal ik jullie zegen geven in jullie leven. En er is profetie omdat er vooruitgewezen wordt naar de toekomst. Nou, ik wil een aantal hoofdaspecten van dat boekje met u bespreken. En dan zal ook duidelijk worden in de loop van het vervolg, wat wij hiermee moeten. Want dit is allemaal lang geleden. Het is leuk voor een geschiedenisles om te horen hoe dat nou zat met die Perzen en wie Darius nou precies was. Maar daar wordt je geloof niet mee opgebouwd. Wat God bedoelt met dit boek is dat wij misschien ook wel in een tijd zoals die van Haggai en Zacharia leven. Je zou kunnen zeggen dat de kerk op een bepaalde manier ook in ballingschap geweest is. Als je kijkt naar de donkere middeleeuwen, dat het geloof eigenlijk alleen terug te vinden was bij kleine groepjes christenen op buiten het grote systeem van het katholicisme. Dan zou je kunnen zeggen dat ook in de geschiedenis van de christenheid wij onze geestelijke ballingschap gehad hebben. En dat als je terug wil naar de Bijbel, terug wil naar de eredienst van God, dat wij ook een bemoediging, een vermaning en een woord van God nodig hebben. Je zou kunnen zeggen, bij die drie boeken van Haggai, Zacharia en Maleachi, toen ging het om het herstel van de eredienst voor God na de ballingschap. En als we toepassen op onszelf, hoe kunnen wij in deze tijd, waarin de wereld om zoveel andere dingen lijkt te draaien dan om God, hoe kunnen wij de eredienst aan God herstellen? En het boek Zacharia ging om de stad van God en het boek Maleachi om het volk van God. Hoe kunnen wij vandaag de dag weer handen en voeten geven aan het zijn van stad en volk van God? En zo kunnen we deze boekjes ook op onszelf toepassen. En dat willen we ook gaan doen. Goed. Waar begint Haggai mee? Haggai die komt en die valt met de deur in huis. Nou, de tempel had geen deur, dat was het probleem. Die was helemaal, was nog kaal, maar het symbolisch met de deur in huis. Hij zegt van, kijk, nou is het leuk, waarom is die tempel nog niet herbouwd? We leven al bijna 20 jaar nadat koning Cyrus jullie toestemming gaf om naar Palestina terug te gaan. En in die 20 jaar is die tempel nog steeds een bouwval. En dan zegt Zacharia, ik heb een woord van God voor jullie. Zo zegt de Heere, de Heerscharen, dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd dat des Heeren huis herbouwd worden. Dat is kennelijk wat Israël zei. In het begin kwamen ze terug, dat lezen we in Ezra, vol vuur, we gaan die tempel herbouwen. Gedaan. We gaan het huis van God herbouwen. Ze hebben op een gegeven moment de spullen in de schuur neergelegd, opgeborgen, en ze zijn de tempel van God vergeten. En Haggai zegt wat de redenen daarvoor waren. En dan zegt het volk hier, het is nog niet de juiste tijd. Moet u zich voorstellen. De juiste tijd, ze hebben eigenlijk wel gelijk, het is niet de juiste tijd. Ze hadden die tempel namelijk al 20 jaar eerder moeten herbouwen. En ze hebben het eigenlijk laten afweten. En met het argument van, kijk, het is niet het juiste moment om dit werk op te pakken, klinkt heel geestelijk, maar hebben ze eigenlijk hun plichten verzaakt. Nou, je kunt dat allemaal ook wel toepassen op onszelf natuurlijk, dat wij ook heel makkelijk kunnen zeggen van, kijk, God wil misschien wel iets of dat wij iets voor hem gaan doen, maar het moment is niet goed. Laten we afwachten op het geschikte moment. En dan kun je heel lang afwachten. Dan kun je heel lang afwachten. In vers 4 zegt Haggai van, jongens, maar jullie zijn wel aan het bouwen geslagen. Alleen in je eigen huis. Jullie hebben je eigen huis netjes afgetimmerd. Maar niet het huis van God. Met andere woorden, waar liggen je prioriteiten? En dan wat Haggai zegt, dat is heel bijzonder. Die zegt van, nou moet je eens even gaan kijken hoe je leeft. Jullie zijn teruggekomen uit Babel. Jullie zijn hier in deze puinzooi van Palestina neergestreken. Hoe goed hebben jullie het? Toen Israël uit Egypte kwam, toen was Palestina een land wat vloeide van melk en honing. Toen kon het niet op, de druiventrossen zo groot dat je die met stokken moest dragen. En toen was het wel toeven in het land Palestina. En als dat clubje naar de ballingschap terugkomt, hoe vinden zij het land dan? Nou, zegt Haggai, ik zal een korte samenvatting geven. De oogst valt tegen. Als je eet, dan heb je te weinig. Het water, dat smaakt helemaal niet lekker, het is vies. Je kleren, dat zijn een stelletje raggen. En uiteindelijk, wat je met al je werk en je tobben verdient, daar kun je niet je levensonderhoud mee vervullen. En wat Haggai ermee bedoelt te zeggen, is van, kijk, dit is niet zomaar iets. Dit is een gevolg van het feit dat jullie je prioriteiten in je leven niet juist hebben. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen erbij gegeven worden. Dat is wat de Heer Jezus Matthäus 6 zegt. En eigenlijk is dat de les van Haggai hier. Haggai zegt van, jongens, als jullie de tempel zoeken, het huis van God, dan gaat God ook de deur van zijn hemel opnieuw openen. Dan gaat hij je opnieuw zegen geven. Dan gaat hij je opnieuw van alles voorzien wat je nodig hebt. En nu hebben jullie het niet. Want jullie stellen de verkeerde prioriteiten. En dan komt Haggai met een aantal lessen. Vers 12. Toen hoorde Zerubabel, de zoon van Shealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, hebt u die twee mensen, de hoge priester en al het overblijfsel des volks, naar de stem van de Heere hun God en naar de woorden waarmee de Heere hun God, de profeet Haggai, gezonden had. En het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. Dus wat je ziet, is dat het volk Israël luistert naar de woorden van de profeet. Haggai komt en het volk is in het hart geraakt. En ze zeggen van, inderdaad, onze prioriteiten zijn niet juist. Wij belijden, wij doen boete en we gaan nu onmiddellijk aan de slag. Dat is wat Haggai doet en eigenlijk ook wat het effect is van zijn woorden. En dan het volgende vers. En Haggai, de bode des Heren, zei, krachtens de boodschap des Heren tot het volk. Ik ben met u, luidt het woord des Heren. Nou, wat wil je nog meer? Als je in een tijd van ellende leeft, dat je te weinig te eten hebt en dat de mensen om je heen staan te dringen met hun tegenstand en je als het ware steeds als er wat in de oost komt proberen weg te roven en je overal tegenstaan. En het is een ellende om in Palestina te zijn en dan komt er een profeet en die komt met de woorden wat jullie missen is de aanwezigheid van God in je leven. En dan niet alleen maar de theoretische aanwezigheid van God is er. Nee, de praktische aanwezigheid, de verwerkelijking daarvan. Dat je Gods aanwezigheid voelt in het leven van alle dag. En zodra die mensen, als het ware, die schoffel en al die spullen die ze nodig hebben, bij elkaar zoeken en aan de slag gaan, dan is het de zegen van God die weer voelbaar wordt. De boodschap dat God zegt, ik ben met je. Nou, die boodschap, ik ben met je, die vinden we heel vaak in de Bijbel. Als we het alleen al toepassen op onszelf, als de Heer Jezus vlak voordat hij naar de hemel gaat tegen de discipelen zegt, ik heb een opdracht voor jullie, de grote zendingsopdracht. Dan zegt hij daarbij, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de eeuw. Ook dat is een theoretische mogelijkheid voor ons. Ja, natuurlijk, de Heer Jezus is met ons, dat weten we, staat in de Bijbel. Maar het is heel wat anders om die aanwezigheid te ervaren. Om daadwerkelijk in het werk van God aan de slag te gaan en te ervaren, het is niet mijn werk, maar het is de Heer Jezus die met mij is, die in mij is, die de deuren opent, die zegen geeft op mijn werk, die mij leidt en mij kracht geeft en mij richting geeft. Eigenlijk is dat wat Haggai zijn volk wil geven. Niet alleen maar het zijn van een volk van God, maar het ervaren dat je als volk Israël in hele intieme relatie staat met God. En dat God in die tempel in je midden kan wonen. En nog zo'n les van Haggai is de volgende vers 14. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Zeltiel, de landvoogd van Juda. En de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En de geest van al het overblijfsel des volks, zodat zij kwamen en het werk begonnen aan het huis van de Heere. Zij gehoorzamen. Zij pakken het werk weer op. Maar hier staat eigenlijk in dat het God is die hun geest opwekte. Je zou kunnen zeggen, aan de ene kant heb je de verantwoordelijkheid om te gehoorzamen, om te doen wat God zegt. En aan de andere kant heb je het werk van Gods geest. En dat werkt tegelijkertijd. En hoe dat met zich samenhangt, dat is moeilijk in de Bijbel. Bij je bekering, aan de ene kant bekeer je jezelf, aan de andere kant is het God die je wedergeboren laat worden door zijn Heilige Geest. Die twee dingen, die lopen precies parallel. 100% onze keuze en tegelijkertijd 100% het werk van God. Het is 100% het besluit van de Judeërs, wij pakken het werk weer op. En 100% God die als het ware met zijn volk een nieuwe start maakt. Goed, wat moeten wij nou met Haggai? Uitstapje naar het Nieuwe Testament. Haggai bekommerde zich om het huis van God. En het huis van God vandaag kennen wij ook. Dat is de gemeente. En je zou kunnen zeggen dat wij ook de taak hebben vandaag de dag om aan het huis van God te werken. Om het huis van God op te bouwen. Dat wij een taak, een roeping daarin hebben. En als u dan naar het bekende gedeelte in 1 Korinthe gaat, daar zegt Paulus dat ook. Kijk, ik heb als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Je zou kunnen zeggen, dat is dus het begin van Ezra. Ezra 1, Ezra 2, als Ezra die fundamenten van die tempel legt enzovoort. En een ander bouwt erop. Dan komen wij om te bouwen. Dan komen de Judeërs om het af te maken. En de Judeërs hadden het eerst laten afweten, maar vervolgens aangevuurd door Haggai en Zacharia en geïnspireerd door de geest van God. En ze maken zo'n keus om die bouw op te pakken. Maar eigenlijk is dat precies hetzelfde wat Paulus hier zegt over ons. Hij zegt, ik heb dat fundament gelegd en nou is het aan jullie hoe jullie het werk afmaken. Waar liggen onze prioriteiten? De vraag van Haggai. Ligt die thuis, in ons gezin, in ons eigen huis, onze eigen schuur, onze eigen leven? Of ligt de prioriteit bij het huis van God, bij de bouw aan de gemeente van God? En dan zegt Paulus erover, van er is een fundament, dat is Christus, en daar kan je opbouwen. Dan kan je met goud en met zilver en kostbare stenen opbouwen. Of je kan erop bouwen met hout, hooi en stro. En dan gaat dat verder. En dan zegt Paulus, en er komt een moment dat God de kwaliteit van je werk aan het huis van God zal openbaren. Dat komt straks. En dan zal duidelijk worden hoe wij in ons leven met die prioriteit zijn omgegaan. En hoe wij hebben bijgedragen aan het huis van God op deze aarde. De taak die wij daarin vervullen is voor iedereen anders. En het is ook niet een moeten, het is een mogen. Maar het is wel belangrijk dat wij met elkaar als één van de belangrijkste prioriteiten in ons leven, de gemeente, het huis van God op deze aarde stellen. Wat doe je in zo'n huis? Vanochtend zijn we begonnen in de dienst met die liederen dat we in het huis van God mogen verblijven en dat we daar onze offers van lof en dank mogen brengen. Een tempel, een huis van God bouw je om God te eren. Prioriteit nummer 1 is 1 Petrus 1, 2 vers 5. Dat wij een heilig priesterdom zijn om God offers te brengen. En een andere taak in het huis van God, 1 Petrus 2 vers 9, dat we een koninklijk priesterdom zijn. Om te verkondigen wie hij is. Dus aan de ene kant, wat doe je in dat huis van God? Een dienst naar God en een dienst naar de wereld. Een dienst naar de mensen om je heen. En samen als gemeente pal staan voor de Heer Jezus Christus. Eigenlijk zou je 1 Korinthe 3 naast Haggai kunnen leggen. En de vraag van Haggai kunnen plakken op 1 Korinthe 3. Oké, waar sta je? Hoe ga je ermee om? Welke rol heeft het huis van God in je leven? Hoeveel tijd en prioriteit geef je aan het werk van God? En een van de dingen die Haggai dan doet, is dat hij een aantal keren zegt, bedenkt. En dan zegt hij, dan zet hij als het ware zijn toehoorders stil. Kijk nou eens eventjes hoe het ervoor staat. Hoe gaat het in je leven? Hoe gaat het? Wat maak je mee? Hoe goed heb je het? Ben je tevreden? Bedenkt wat je gebeurd is. Bedenkt hoe het was. Bedenkt wat er in je voorraadschuur staat. Het is wel heel grappig, maar in de Bijbel vind je regelmatig dat wij opgeroepen worden om ergens acht op te slaan. Om even te stoppen met alles waar we bezig zijn. En even naar simpele en moeilijke dingen te kijken vanuit het perspectief van God. Ik heb er hier een aantal opgeschreven. Beschouwt de apostel van onze belijdenis, Hebreeën 3. Let op de Heer Jezus. Of tegen Job zegt God, sta stil bij Gods wonderen. Kijk eens gewoon naar de schepping. Word eens even stil. Kom eens even los van je eigen ding. En kijk eens naar wat God gedaan heeft. Kijk eens, Filippenzen 3, naar de roeping en de prijs die God in de hemel heeft weggelegd. Of heel simpel, kijk eens naar een mier. In de zomer zie je heel veel mieren, ik weet niet of de winter zullen ook ergens zijn, maar wat minder op de tegels. Maar kijk eens naar een mier, kun je ook van leren. Of de raven, of de lelies. Als je de geestelijke ogen van je hart opendoet, dan liggen de lessen van God voor het oprapen. En dat is eigenlijk wat Haggai tegen Israël zegt van jongens, kijk nou eens even om je heen. Ga nou eens even, stap eens uit die maalstroom die je voortsleept. Maak eens een pas op de plaats. En let eens even op het werk van God in jouw leven. En stel die vraag nou eens, ervaar je de zegen van God in je leven? En als die zegen van God ervaart, dan mag je daarin verheugen. Als die zegen van God onvoldoende ervaart of niet ervaart, dan is denk ik het advies van Haggai belangrijk om terug te gaan naar de prioriteiten. Wat zijn de prioriteiten in je leven? God en zijn werk of onszelf? Goed, nog een paar dingen over het boek Haggai, anders zouden we halverwege stoppen. In Haggai 2, daar zegt hij, wie onder u is overgebleven die dit huis in zijn vroegere heerlijkheid gezien heeft, hoe ziet u het nu? Is het niet daarbij vergeleken als niets in uw ogen? Hier heeft Haggai het over de tempel. Dit is dat vers wat ik net noemde. Dat Haggai misschien een oudere man geweest is, omdat hij hier een verwijzing maakt naar de tempel voordat die verwoest werd door Nebukadnezar. En ze zijn die tempel aan het oprichten, aan het herbouwen. En u kent wel, die tempel van Salomo was dat. Dat was een machtig ding. En daar hebben ze hun best gedaan met die mensen om die tempel te herbouwen. En dan denken ze van, ja, is dit het nou? Nee, zegt Haggai, dit is het niet. Dit is maar een magere afschaduwing van die tempel van vroeger. Waarschijnlijk was die veel kleiner. Pas Herodes de Grote heeft er een heel mooi bouwwerk van gemaakt. Dat ziet u er rechtsonder. De tempel van Herodes. Maar die tempel in die tijd van Haggai was maar heel klein. Maar misschien nog belangrijker, in die tempel van Salomo, daar woonde God. Daar rustte die wolkolom op. De heerlijkheid van God was daar. En je kunt die tempel wel herbouwen na de ballingschap. Maar als de heerlijkheid van God er niet is, dan blijft het leeg. En dat was een van de dingen wat na de ballingschap gebeurde. Het is een van de beloften die Haggai vervolgens geeft. Hij zegt van, oké, in die versen 5 tot en met 10, dan geeft hij een aantal aanmaningen en beloften om als mede-arbeider van God, daarom van Paulus, de 1 Korinthe 3, als mede-arbeider van God aan de slag te gaan. Hij zegt, wees sterk, vindt u een paar keer in het boekje. Wees sterk, laat je niet te veel ontmoedigen doordat je werk misschien maar klein of onbelangrijk is. Of dat je taak in de gemeente maar te beperkt is. Of dat je voelt dat je gaven en je bekwaamheden onvoldoende zijn. Het maakt niet uit. Want als wij een keus maken om God te dienen met wat we hebben, dan gaat Gods geest tegelijkertijd door ons heen werken om het uit te voeren. En vervolgens weer, ik ben met u. Opnieuw die belofte, ik ben met jullie. Wat wil je nog meer? Fantastisch mooi hebben zonder God, of gewoon maar te zien hoe het gaat en te weten, God is met je. En dan staat er dat God met zijn geest in hun midden wil staan. Vrees niet. En dat gaat nog verder in die volgende verse. En dan gaat Haggai schrijven over dat er een verandering zal gaan komen. Het zijn hele bijzondere verse deze. En dan spreekt hij in het laatste, in het middelstukje over dat God het huis met heerlijkheid zal vervullen en de toekomstige heerlijkheid van de tempel groter zijn dan de vorige. Dus eigenlijk wat Haggai zegt, van kijk, je kunt wel staan te jammeren en te piekeren bij die tempel waar die heerlijkheid van God er niet is. Die wolkolom is er niet. Vroeger wel in de tijd van Salomo. Ezechiël zag hem wegtrekken. Ezechiël 10, 11, dan vindt u die heerlijkheid langzaam schoorvoetend uit de tempel wegtrekken. In een tijd van Haggai is er geen heerlijkheid, geen aanwezigheid van God meer. Maar hier is wel de belofte dat God een grotere heerlijkheid zal gaan geven aan de tempel van de toekomst dan die van het verleden. Misschien zijn die woorden wel profetisch en richten zich op het vrederijk. Als er opnieuw een tempel in Jeruzalem zal staan. En dat dan het goud en de schatten van de volken naar de tempel in Jeruzalem zullen komen. Zo staat het ook in Jesaja, dat de koningen van de aarde hun goud en hun wierook zullen meenemen om daar te brengen. Moet u zich voorstellen, dat goud en die heerlijkheden die waren te vinden in Persepolis. Want daar was Darius, daar was het geld, daar was de macht. En in Jeruzalem was niks. En nu zegt Haggai, in de toekomst zal ik het omdraaien. In de toekomst dan zullen die schatten naar Jeruzalem komen. Want hier is de plek waar ik ga wonen. Nog heel even iets over dat vers, over wat we net een beetje overgeslagen hebben, vers 7. Een ogenblik nog, een korte tijd, dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van de volken zullen komen. Dit vers is het enige vers van Haggai wat in het Nieuwe Testament wordt geciteerd. En het komt terug in Hebreeën 12. En daar wordt de verwijzing gemaakt naar de Sinaï, de berg Sinaï die schudde en beefde van de donder en de bliksem. En dan wordt dit vers geciteerd en dan zegt de schrijver erachteraan, dit nog eenmaal nu duidt de verandering van de wankelbare als gemaakte dingen aan, opdat dingen blijven die niet wankelbaar zijn. Moeilijke zin, maar het wil zoveel zeggen als dat Haggai vooruitkijkt naar het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Kijk, de Judeërs in de tijd van Haggai die deden hun best, maar het mocht niet baten. Het mocht niet baten. Het werd maar een kleine tempel en dan kan je ontmoedigd raken. Maar als je je oog op God gericht laat, je oog op het plan van God gericht houdt en weet dat God in de toekomst opnieuw een tempel zal maken. Ezechiël 40 tot en met 48 geeft die beschrijving van de nieuwe tempel en dat nieuwe land in het vrederijk. Dat God zijn plan vervult en dat Gods heerlijkheid zelf de aarde zal vervullen. Dat zullen we volgende keer terugzien in Zacharia die daar ook over spreekt. En dat God de aarde zal doen schudden en beven. Misschien was de korte voor een aardbeving geweest. Dat de mensen als het ware nog bang voor waren. En dan zegt Haggai, zo'n aardbeving zal er nog een keer komen. Niet omdat Darius met zijn legers komt of wie dan ook. Maar omdat God zelf als de Heere van de hemelse legermachten zal komen om het voor jullie op te nemen. En om met zijn aanwezigheid jullie huis, jullie stad, jullie leven opnieuw zal vervullen. Ik ga nu over naar het laatste vers. Dat is een profetie. Dat is Haggai 2 vers 24. Te dien dagen, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn knecht noemen, uit het woord des Heeren. En ik zal u tot een zegelring maken, want u heb ik uitverkoren, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Deze profetie, daar eindigt het boek Haggai mee. Het is een profetie waarin Zerubabel tot een zegelring wordt gewaard. Een zegelring, dat is zo'n ring waar een zegel van de koning op staat, die dus gezag uitstraalt. Eigenlijk wordt tegen Zerubabel gezegd van Zerubabel, ik ga jou machtig maken. Ik ga jou gezag geven. Ik ga jou, als het ware, jouw plek, jouw onaanzienlijke positie hier als stadhouder, die ga ik veranderen en ik ga je een positie van macht en grootheid geven. Nou, Zerubabel heeft dat nooit gekregen. Maar wel die afstammeling van Zerubabel. Vind je Matthäus 1? De Heer Jezus Christus. Eigenlijk is dit een profetie over de toekomst van de Heer Jezus Christus. Als die heerlijkheid van God zelf op Jeruzalem en op de tempel zal komen. Als God zijn zoon zal geven, dan zal hij ook een vorst geven, een koning, noem het de vredevorst, Jesaja 9 vers 5. Degene die met de heerlijkheid van God zal regeren en de vrede zal geven aan de wereld. Dit is de belofte. Ook al is de tijd tegen je en ziet alles er droefgeestig uit, dan nog hebben we het woord van God met de plannen van God, de toekomst van God, waarin de Heer Jezus de centrale positie inneemt. En vandaag de dag hebben wij die oproep van Haggai, die we ook op onszelf mogen toepassen. Als je ons leven, je eigen leven, ziet in het grote plan van God, waarin die wereldrijken eigenlijk maar poppetjes zijn, marionetten, maar waarin het echt draait om wat God met de wereld voor heeft. Als we ons leven aan hem geven, onze tijd aan hem geven, onze prioriteit daarop stellen, dan ervaren we, dan ontvangen we de zegen van God in onze levens. Want dan ervaren we de aanwezigheid van God in onze levens. God is met ons. En dan mogen we onze ogen gericht houden op het moment dat de Heer Jezus terug zal komen om als de echte machthebber over deze aarde te regeren, als de steen die dat beeld van die wereldrijken zal vernielen, om zelf het rijk van macht en majesteit en heerlijkheid en vrede over de aarde op te richten. Wat een voorrecht, broeders en zusters, dat wij medearbeiders zijn van God in het bouwen van zijn huis vandaag de dag, met ons oog gericht op de toekomst van de Heer Jezus Christus. Amen.
Lied 262.